Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast van Telecom Paper, de TP Talks. En vandaag hebben we een bijzondere gast, Marieke Koekoek. Marieke, welkom.
Hi.
Wij kennen elkaar natuurlijk vanuit de politiek. Althans, ja. We zitten samen bij dezelfde politieke partij, Volt. Maar daar gaan we het niet over hebben, over Volt, maar meer over wat er gebeurt in de wereld. We gaan even straks beginnen met wie is Marieke en even kijken wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Kijken wat er gebeurt in gemeenteland met digitalisering. Volgens mij gaan we een mooie half uur tegemoet. Dus laten we maar gelijk beginnen. En dan beginnen we altijd, Marieke, met wie is Marieke Koekoek?
Ja, denk nu het meest relevante is, ik ben oud-Kamerlid voor Volt, zoals je al aangaf. Dus met verkiezingen hebben we helaas in november te weinig stemmen gehaald voor mijn zetel, zeg maar. Voor de twee zetels. Ja. Dus ik ben nu meer stuurman vanaf de zijlijn, zeg maar, die er van alles van vindt. Waar soms, denk ik, nog wel naar geluisterd wordt. En verder woon ik in Utrecht. Ik heb 3 jonge kinderen. Ik ben in de Kamer actief geweest in de Digitale Zakencommissie. Ja. Onder andere, ik heb ook andere commissies gedaan. Maar ik vond deze commissie heel interessant toen ik namelijk net begon in de Kamer. In 2021 begon deze commissie ook. Dus ik heb het een beetje mee mogen zien ontwikkelen. Ja. Het was voor de Kamer een beetje een experiment. En ik denk ook als je nu kijkt naar de thema's die er ook in Nederland, maar ook in Europa bijvoorbeeld heel erg spelen. Dat we daarin als Nederland wel iets moois gedaan hebben. We waren niet de eerste, zeker niet. Andere Europese landen gingen ons al voor. Maar dat het wel bijzonder is, vond ik in ieder geval, om in die periode te mogen zien hoe zo'n commissie zich opstelt. En soms met genoeg tanden, soms ook een beetje te weinig sturing geeft.
Oké. Nou, laten we dan maar gelijk maar de koe bij de hoorns vatten. Dus je bent natuurlijk 4 jaar geleden in de Kamer gekomen, met voorkeurstemmen, geloof ik. Dus dit jaar helaas niet gelukt om Laurens voorbij te gaan.
Was niet te streven.
En kan je ons even inderdaad meenemen naar zo'n nieuwe commissie, wat de plannen waren? Ik neem aan dat het onder EZ viel, de commissie.
De commissie ook nu nog valt bij de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en bij Binnenlandse Zaken. Ja. En dan heb je staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken. Okay. Dus een beetje een malle combinatie.
Zit het daar op zijn goede plek dan?
Nou, wat mij betreft niet. Dus dat is ook wel echt een mening waar ik ook in de Kamer over uitgesproken heb. Ik vind het belangrijk dat wij, net als een aantal andere landen, Duitsland, Estland zijn daar goede voorbeelden, echt een ministerie van Digitale Zaken hebben. Ja. En dat is met name, en dat is als ik bijvoorbeeld kijk naar die commissie, waar moet hij of mag hij nog sterker? Er moet eigenlijk een goede controle zijn op de begroting. Ja. Dus er moet eigenlijk, als je zegt we hebben ambities, moet er ook geld bij. En hoe ga je dat dan uitgeven? En het is belangrijk dat digitalisering zit overal verspreid. Dat daar veel meer eenduidigheid in komt. En dat zag je bijvoorbeeld in de Kamer met zaken die, denk ik, iedereen die luistert wel kent. Hè, met de Belastingdienst bijvoorbeeld. Discussie over de cloudmigratie van de Rijksoverheid. Ja. Daar zit te weinig sturing in. En als je dan hebt over wat nu heel erg speelt, het grote vraagstuk onafhankelijk worden van de VS, of je eigen Europese digitale infra opbouwen. Dan laten we daar als Rijksoverheid, laten we daar veel te veel ruimte voor meer de ad hoc beslissingen. Dat zie je denk ik ook op gemeenteniveau.
Binnen de departementen waarschijnlijk.
Binnen de departementen.
Elk departement doet zijn eigen besluitvorming. Ja. Of heeft zijn eigen IT-stek, ik weet niet. Maar er is dus geen horizontale laag als het ware die zegt, dit is onze visie of beleid. En dit zouden we moeten doen.
Klopt, ja. En er zit natuurlijk wel heel veel overleg. Precies. En ik denk dat soms in dat overleg ook wel eens dingen verwateren. Dus als je bijvoorbeeld samen de ambities zou stellen, de Rijksoverheid is in 2035 volledig of zo volledig mogelijk draaiend op Europese digitale infrastructuur. Dan heb je ook als je als departement of als subdepartement, of hoe het ook werkt, dat je dan vervolgens stappen kan nemen naar die ambitie toe. Ja. En zoiets ontbreekt. En dat zou wat mij betreft beter zijn als dat bij een ministerie echt belegd wordt.
Het ontbreekt, zeg je. Hè? Dus na 4 jaar ontbreekt het nog steeds.
Ja, ik vind alleen wel, en dat vind ik ook de verdienste van de Commissie Digitale Zaken en een aantal goede woordvoerders daar, dat het veel meer op de agenda is gekomen. Het was voorheen nooit een thema. Ik denk dat het daarmee ook, de Koninkrijksrelatie en Digitale Zaken is een beetje een malle combi.
Ja.
En dat was ook een beetje van, nou, we hebben een commissie nodig, we stoppen hem even daar.
Ja.
En nu is het veel duidelijker geworden dat die grip op digitalisering nodig is. Dat er ook genoeg private bedrijven bijvoorbeeld zijn die zeggen, wij willen wel aan de weg timmeren, maar we stuiten op allerlei barrières. Ook een overheid die het eigenlijk te weinig begrijpt.
Ja.
En dat vind ik wel ook de verdienste van die commissie, dat je als Nederland dat veel scherper op de radar hebt.
Ja. En die commissie bestaat nog steeds dan, digitale zaken?
Ja, zeker.
En die verhuist nu naar een ander departement?
Ja, daar wordt nu een beetje in gewisseld. Want, als ik het even goed zeg nu, het gaat nu naar economische zaken. En dan komt er ook een staatssecretaris die ook gaat kijken naar bijvoorbeeld ontwikkelingen op kunstmatige intelligentie, op AI.
Ja. Ja, en dat is dan Willemijn Aerts die de staatssecretaris is van, volgens mij, digitale economie en soevereiniteit heet
precies.
Dat toch?
Ja,
ja. Dus ik heb het net even opgezocht. Het stond vanochtend bij ons op het nieuws, dus ik dacht, ik zal het gelijk controleren. en dat is dus een goed besluit. De goede richting.
Ik vind dat een stap in de goede richting. Nou, precies. Dus waar ik zelf wel teleurgesteld in was, wij hebben zelf ook veel in de Kamer als commissie, maar ook als Volt wel gevraagd van, neem nou dat soort grote stappen. Neem het goede voorbeeld over van Estland of van Duitsland. Omdat je ziet hoe belangrijk het is en omdat je ook ziet hoe erg we achterlopen als Nederland en als Europa. Dus het is nu wel echt even grote stappen zetten, omdat het anders niet meer in te halen valt. Dus die urgentie die hebben we wel duidelijk willen maken. En ik vind het daarmee jammer dat ook een nieuw kabinet, wat mij betreft, de uitdaging maar half oppakt. Dus het is een goede stap. Het is een stap in de goede richting.
Ja.
Daar wil ik niet zuur over doen, maar het is wel een kleine stap voor de urgentie die erop zit.
Ja, het grappige dat je Duitsland net zei over dat die het goed op orde hebben. Volgens mij hebben die een minister voor digitale zaken in het nieuwe kabinet. Of nieuwe regering daar. Maar er wordt nog heel veel gefaxt.
Klopt, maar dat, ja, dus daarover twee dingen. Ik zeg niet dat Duitsland als geheel het goede voorbeeld is.
Ja.
Ik vind het dus wel een goed voorbeeld dat ze zo'n minister hebben. Ik vind ook het bestaan van een fax niet per se een teken dat je digitalisering gefaald heeft.
Ja.
Ik denk dat, ik heb wel een mening over, ik zou niet kunnen faxen. Maar,
ik wel, trouwens.
Ja, precies. Ja. Dat is volgens mij ook een hele goede vaardigheid. Ik denk dat goed omgaan met digitalisering veel meer te maken heeft met dit soort ambities, zoals ik het net over had. Weten waarom je dingen wil. Weten waartoe en waarvoor je digitaliseert en met wie je dat doet.
Ja.
En dat je dan ook nog ergens een fax of een gewone telefoon hebt, een landlijn, dat is helemaal prima.
Ja, is bijzaak.
Nou, als dat niet je hoofdding is, hè, van ik heb een tijdje als advocaat in opleiding gewerkt en toen was net, dat was voor COVID nog, dus toen moesten we ook wel stukken faxen naar de rechtbank. Nou, dat vond ik raar.
Ja.
Dat kon ik dus ook niet zo goed. Maar dat je het ook nog hebt, het meer analoge naast het digitale, dat kan ook juist voor toegankelijkheid iets goeds betekenen.
Ja.
Ik weet nog wel dat wij ook met digitale zaken met een aantal mensen spraken die zeiden van ja, we hebben was een organisatie die helpt dan mensen die bijvoorbeeld iets met DigiD niet goed begrijpt.
Ja.
Ja, dat is een mankement op dit moment. Hè. Als je DigiD niet goed kan, dan kan je niet bij je toeslag, kan je heel veel dingen niet regelen.
Nee.
Dus die toegankelijkheid houden, die laagdrempeligheid houden, is ook wel belangrijk.
Ja. Even naar die periode van 4 jaar. Hè. Je hebt 4 jaar. Jullie kwamen elke week bij elkaar, of was het elke maand?
Zo'n commissie. Ja. Niet echt. Niet zo frequent. Niet omdat je 1 keer per week zo zit. Ja. Wat je wel frequent had, waren procedurevergaderingen. Dus dat zijn vergaderingen waarbij je dan de agenda vaststelt. Heel belangrijk, want dan zeg je dus, nou, dit willen we prioriteit geven. En dan debatten, dat wisselt een beetje. Dat was soms 3 keer in een maand. Soms was dat 2 keer. Dus dat hangt een beetje af van het onderwerp, van de beschikbare bewindspersonen. Wat we ook wel vaak deden, was, je had dan dus de verantwoordelijke bewindspersoon voor de commissie. Maar daarnaast dan ook nog bijvoorbeeld die van VWS, die van voor zorg.
Ja.
Omdat de digitalisering dus overal aan raakt.
Ja.
Of dat je dan justitie erbij trok. Dus dat soort buitenlandse zaken op een gegeven moment ook gehad.
Ja.
Dus zo werkt zo'n commissie meer. Dat je kijkt naar het onderwerp en dan zegt, nou, welke bewindspersonen gaan er dan nog meer over? Welke zijn relevant? Trekken we die erbij?
Ja.
Ik weet nog wel wat ik zelf een hele interessante vond. En dat was ook een terugkerend debat van iedere 6 maanden had over desinformatie.
Ja.
En dan had je ook de minister van Binnenlandse Zaken erbij.
Ja.
En die hebben bijvoorbeeld ook wel aan de tand gevoeld op een gegeven moment over, oké, dan hebben we nu de regering Trump in de VS.
Ja.
En Rusland aan de andere kant. En wij hebben straks verkiezingen. Hoe gaat dat dan op het digitale vlak?
Ja.
En dat zijn wel de meest interessante debatten geweest. Want daar zie je dat dat overkoepelende wat er nog niet is, dat het daar gaat wringen. Want ik heb wel eens gehad, dat is wel mooi om te vertellen, denk ik. Ik had zelf het voorstel om een digitale ambassade naar voorbeeld van Estland op te richten. Zoals Estland heeft eigenlijk een soort backup in Luxemburg staan, simpel gezegd. Ik vond dat belangrijk voor Nederland om dat ook te gaan onderzoeken, om dat te gaan doen. Juist met die bedreigingen die er zijn. En het was wat de discussie bij welke bewindspersoon ik die moest indienen. Dus ik heb in meerdere debatten gestaan met dezelfde motie, maar bij verschillende bewindspersonen. Dus bij Buitenlandse Zaken werd ik doorverwezen naar Binnenlandse Zaken. Bij Binnenlandse Zaken werd ik weer terugverwezen naar Buitenlandse Zaken.
Ja.
En inderdaad wel op zo'n manier dat ik op een gegeven moment zelf zei, misschien kunnen jullie elkaar even bellen. En dan vertel je mij maar waar ik hem moet indienen.
Ja.
Ik vind het gewoon belangrijk dat die wordt uitgevoerd.
Maar nu even op desinformatie dan. Hè? Een belangrijk onderwerp, zeker. Zeker tegenwoordig, maar een paar jaar geleden ook al. Hebben we daar stappen in gezet als Nederland? Of is het, zitten we erover te kletsen en kijken we naar en wordt het water warmer en zitten we er als een soort kikkertje in?
Nee, dat nog niet. Want ik aarzel een beetje, want ik denk van ik wil niet te negatief zijn. Nee. Ik denk dat er ook daarin het bewustzijn heel veel veranderd is. Dat we van jong af tot wat oudere generaties wel elkaar bewust proberen te maken van bijvoorbeeld AI-video's die niet deugen. Van boodschappen, van welke bron komt dat. Hè? En dat vind ik heel goed, want dat maakt het individu meer weerbaar. Mm-hmm. Ik denk daarin wel, als ik luister naar de discussies in de Kamer vooral, vind ik daar ook de urgentie nog te laag. Dus er zijn een aantal die daar op een gegeven moment, denk ik, hard op gedrukt hebben. Maar het botst heel snel op. En ik vind dat een non-discussie, maar het gaat heel snel over vrijheid van meningsuiting versus desinformatie. Terwijl ik denk op het moment dat jij desinformatie, als je daar niks tegen doet als overheid, dan heb je die vrijheid van meningsuiting dus niet meer. En dan stemmen we ook niet meer vrij. Ja. Dus het gaat nogal over fundamentele zaken.
Ja, ja. Ik ben trouwens van eens dat het helemaal niets te maken heeft met mening van vrije meningsuiting. Het is gewoon, je liegt alsof het te druk staat.
Dat
en je hebt
eens.
Een bepaald doel mee om het te bereiken.
Precies.
En volgens mij mag ik in de rechtbank ook niet liegen. En daar word ik ook voor gestraft. Voor,
ja. Nee, en dat is. Ik snap ergens de zorg dat natuurlijk in ook vele malen in de geschiedenis, hè, dat al bewezen is dat als een overheid roept, dit is desinformatie, dat ook een manier van onderdrukken is. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Alleen hoe het inderdaad nu in de strijd gegooid wordt, vind ik zelf ook onzin. Het gaat niet meer over die zorg van twee fundamentele rechten die botsen. Mm-hmm. Maar mensen die zeggen, ja, maar alles mag. Alles is een mening en alles mag. Terwijl als je het dan terugtraceert van wie komt die mening, ja, dan is dat vaak een buitenlandse mogendheid.
Ja.
He, en op dit moment vaak Rusland. Maar het is ook vaak nu vanuit de VS de Trump-regering.
Ja, we gaan erover. Het concept UBO ken je natuurlijk wel, hè?
Ja.
Ja. Dus eigenlijk moet een soort UBO introduceren voor sociale media, waarbij je precies kunt zien van wie het oorspronkelijke bericht kwam.
Dat zou een manier kunnen zijn. Ik denk dat je daar ook wel aan bepaalde privacy-risico's dan gaat zitten. Maar we hebben natuurlijk in Europa nu de DSA, dus de Digital Services Act. En daarin is ook een clausule opgenomen dat je niet alleen mag identificeren van dit is gevaarlijke desinformatie, maar ook mag handelen.
Ja.
Maar de handhaving zit bij de Europese Commissie en die heeft eigenlijk een afdeling die te klein is voor de opgave.
Ja.
Ja, en die is dan weer afhankelijk van de afdrachten van Nederland.
Ja.
Dus zo creëer je ook een beetje je eigen probleem. Hè? Je zegt toezicht, handhaving hebben we, alleen is het gewoon niet.
Niet handhaven.
Ja, exact.
Ja, dat lijkt me onhandig. Ik las van de week een artikeltje in volgens mij de e-bestuur of de mm-hmm. magazine. En dat ging inderdaad over hoeveel gemeentes deden aan desinformatie.
Ja.
En of ze er bewust op reageerden of niet. En nou, allemaal mooie paardiagrammen. En ik schrok een beetje van het percentage gemeenten die eigenlijk niks deden. Het was echt een ratje toe, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En toen dacht ik, het moet toch niet zo moeilijk zijn om vanuit een VNG of vanuit de overheid te zeggen, jongens, dit zou het beleid moeten zijn en zo moeten we met z'n allen op reageren. En ik was ook een tijdje geleden bij een wethouder in Gooise Meer, geloof ik. En die had volgens mij 3 of 4 mensen fulltime bezig om te kijken naar social media. En ik, hoezo dan? Het is toch zonde van de tijd. Die moesten de hele tijd reageren op nepberichten, wat niet waar is. En je zou bijna zeggen, dat kan je volgens mij automatiseren tegenwoordig.
Ja, alleen als het dan, ik denk, dat ben ik met je eens, qua techniek zou dat kunnen. Dan denk ik wel het risico weer hebt dat als je eenmaal iets gekwalificeerd hebt als desinformatie, dat je dan vervolgens niet meer checkt, klopt dit nog? Hè? Dus een klein foutje wordt dan snel een groot foutje. Ik zie er wel zelf veel heil in om dus naast wat we hebben aan wetgeving, dus de DSA, om dat gewoon te implementeren en te handhaven en dan ook dat budget te hebben. Hè? Ja. Dus een beetje als je zegt, nou, we hebben wel politie, maar we hebben er 2, terwijl er 100 inbraken per dag zijn.
Ja.
Nou, dat rechtzetten. Daarnaast denk ik dat het goed is als we veel meer ook sociale media zelf in handen nemen. Dus we zijn nu al heel erg afhankelijk voor het netwerkeffect van Amerikaanse sociale media.
Ja.
En ik vind het belangrijk dat we veel meer gaan kijken naar Europese sociale media.
Ja.
Dus voorbeeld wat ik daar zelf vaak bij geef is Hives. Want zo oud ben ik dan wel weer dat ik dat nog herinner.
Ja.
Dat was een leuke manier van sociale media. En had ook wel het netwerkeffect. Dat leuk en interessant bleef.
Ja, in Nederland dan, hè?
Exact, in Nederland. Ja. Dus wel klein op wereldschaal. Ja, ja. Maar voor de Nederlander die à la Facebook ooit in de begindagen gewoon even een update wilde geven over het leven, was dat prima. Dus het kan wel. Want dat is maar even om. We zijn misschien soms ook overtuigd geraakt dat de Instagrams en de Twitters van deze wereld, de X,
yeah.
Dat de enige manier is van sociale media. En dat je maar een harde huid moet kweken of iets.
Yeah.
Terwijl ik denk, het kan wel. Dus waarom zouden we dat dan niet doen?
Yeah.
En dat betekent dat je ook keuzes moet maken die gericht zijn op dat doel. Dus wij zijn als partij op een gegeven moment van X vertrokken, omdat we zeiden het aantal online bedreigingen leidt tot e-mail, fysieke bedreigingen voor ons volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld. Ja. Waarom zouden we dat dan doen? En het is ook zo, sinds we er vanaf zijn, is dat aantal bedreigingen totaal, het is niet weg, maar het is enorm afgenomen.
Ja, eigenlijk wel grappig dat de mensen denken nog precies hetzelfde erover,
ja.
Maar ze kunnen niet meer dreigen. Virtueel dan, of digitaal?
Nou, het aanslingereffect is weg. Dus wat je bijvoorbeeld op Twitter ziet, is dat er dan een stuk of wat bots reageren op een achterlijke manier. Maar dat zijn geen mensen, dat zijn dan bots.
Ja.
Maar dan zit er één iemand bij en die denkt misschien, dat is dan wel een echt mens. Die denkt, oh, maar als die 10 andere mensen dat ook zeggen, dan ga ik er ook nog even lekker overheen.
Ja.
En wat je ziet gebeuren, dat is ook onderzoek naar gedaan, wat in de online wereld gebeurt, gebeurt ook in de fysieke wereld.
Ja.
Dus als het aantal bedreigingen online toeneemt. Dan neemt dat in de fysieke wereld. En juist ook bijvoorbeeld mensen in de gemeenteraad, maar ook wethouders, burgemeesters hebben daar extreem veel last van.
Ja.
Je ziet het bij dingen die enorm uit de hand lopen, zoals AZC-protesten.
Ja.
Het wordt enorm opgezweept. En als je dan bedenkt dat dat niet eens Nederlanders met legitieme zorgen zijn, maar bots uit Rusland,
ja.
Dan vind ik het een krankzinnig systeem om daar nog aan bij te dragen met jouw data en jouw meningen.
Ja. Wat wel grappig is over wat je zegt over die bots en zo. Hè. Even over Twitter en over X, whatever. Je zegt het is een onderzoek, maar wat zou je eraan kunnen doen om de bevolking te laten begrijpen dat 90% van de reacties fake zijn?
Dat is bijna niet. Waar ik bijvoorbeeld wel voorstander van was, toen op een gegeven moment Elon Musk het net had overgenomen. Ja. En je zag een kantelpunt, maar ik dacht nog zelf wel, mensen kunnen hier zelf wat aan doen. Ja. Dat je er dan een label bij plakt. En dus wat we nu ook zelf kunnen, de community notes.
Ja.
Want dan geef je bijvoorbeeld mee, hey joh, dit klopt niet. Of dit is een gemanipuleerde foto. Of nu deze dagen, het is een AI-video.
Ja.
Alleen. Dat werkt onvoldoende als er echt niet gemodereerd wordt en als er ook bewust gestuurd wordt. Want dan is het ook weer daar tegen de klippen op.
Flat de zoon, zou ik dan zeggen.
Exact. Ja. En het werkt ook in ons brein niet zo. Hè? Dus wij zien dingen. En het is heel moeilijk om je dan om dat niet tot je te laten doordringen. Dus ons brein is ook niet daartoe uitgerust.
Ja. Er wordt misbruik van gemaakt, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja. Ja, absoluut. Het is een beetje hetzelfde als met fastfood. Sociale media zoekt die spot in onze hersenen, waardoor we lekker blijven doorklikken.
Ja.
En we ook niet meer schrikken van onze eigen reacties. Dus je zelfmoderatie verdwijnt ook een beetje.
Ja. Nee, maar het gaat weer over AZC. Hè. Bijvoorbeeld hier in Houten hebben we natuurlijk ook, er komt ook een AZC onze kant op. Hè. Wij voldoen gewoon als denk ik gemeente, willen wij voldoen aan de plichten of wat de overheid heeft gezegd. Je moet gewoon mensen opnemen. Maar dan zie je hoe dat polariseert en door een denk ik heel kleine groep mensen en heel veel bots wordt gekaapt.
Ja.
Waardoor iedere normale burger denkt van ik hou mijn mond maar of ik zeg maar niks. Of voor je het weet word ik lastig gevallen. En dat vind ik eigenlijk wel heel stuitend en ondermijnend voor onze democratie.
Ja, nou en dat is precies wat ik eerder bedoelde met het argument van vrijheid van meningsuiting is een non-argument geworden. Want in zo'n situatie waarbij mensen zeggen, ik heb wel een zorg, ik zou het eigenlijk wel eens op tafel willen leggen, ik heb of twijfels, maar ik durf het niet meer. Heb je dus de vrije meningsuiting, heb je gesloopt.
Ja.
En dat kan zijn, dat kan zijn, we hebben het vaak over de tegenstanders en de voorstanders van AZC's, maar over het algemeen hebben mensen daar een hele milde, een heel milde mening over.
Ja.
En die verdwijnt. En als je dat dan niet meer online ziet, ga je misschien ook nog denken dat die milde mening dus niet bestaat. En dat je een kamp moet kiezen.
Wat kan de overheid en of een gemeente doen, denk je, om die bots en die andere, dus de gefakte reacties eruit te filteren? Of, verbieden is niet het goede woord, zo, maar dat we weer teruggaan naar Hives.
Ja, dus ik denk dat de meest effectieve oplossing is om dus op zoek te gaan naar sociale media die aangestuurd wordt met in ieder geval met een soort waardekader. En ik zeg dan altijd Europese sociale media, omdat wij in Europa die regels en regulering wel hebben.
Mm-hmm.
En in de VS er zeker op dit moment totaal geen interesse voor is.
Yeah.
Dat kan ook weer veranderen. Maar dus voor mij betreft, als je straks wel weer mensen hebt in de VS die digitalisering interessant genoeg vinden, hè, als die daar verantwoordelijkheid voor pakken, dan mag dat ook weer. Maar op dit moment denk ik, laat ons als Europa maar gewoon ons eigen netwerk creëren.
Ja.
Dus het klinkt altijd een beetje ridicule als voelt. We hebben namelijk een aantal keer voorgesteld aan de premier, ga nou niet alleen op X zitten, maar ga ook op Blue Sky zitten.
Yeah.
Maar dat heeft wel degelijk een grotere reden. Namelijk, als jij als minister-president op Blue Sky zit, wordt dat platform interessanter dan X.
Ja, hij zit erop, hè, Jette?
Ja, hij zit er, maar hij zit ook nog op X. Dus dat vind ik, nou ja, goed, weet je, stapjes. Maar ja. Ik denk dat...
We zien het goede, ja.
Exact, nee, ja. Echt hoor. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je niet alleen maar ziet wat er nog beter moet. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te beseffen, wij als gebruikers maken een platform groot. Of dat nou over Insta of TikTok of over X gaat.
Ja.
En ik vind dat we die macht nog te weinig inzetten.
Ja.
Dus als alle journalisten bij wijze van zouden zeggen, wij gaan niet meer op X, is dat platform niet meer interessant voor politici. Als alle politici naar Blue Sky overstappen, dan gaan op X de journalisten ook niet meer hangen. Want ja, waarom zou je daar zitten als de meningenmotor zich verplaatst heeft?
Ja.
Dus daarom zou ik zeggen, stel, maak dat soort stappen. Als jij iemand bent wiens mening een bepaalde groep beïnvloedt, maak dan die stap.
Ja.
Dat kan je helemaal zelf doen. En als Rijksoverheid, stuur hem dan ook aan. Dus dat zijn ook bijvoorbeeld dingen die gemeenten zouden kunnen doen. Maak je eigen website of misschien iedere gemeente maakt volgens mij ook wel Insta-filmpjes. Ja. Weet je wel. Ja. Maak dat dan ook toegankelijk op een alternatief platform. Wat wel zich houdt aan die moderatieregels.
Ja.
Zodat je laat zien, kijk, we zijn toegankelijk. En voor iedereen die de overstap van Facebook naar Insta al ingewikkeld vond, zeg maar, die mensen zijn er ook, zijn we er ook nog op Facebook. Maar we laten zien, er zijn meer kanalen en dan nudge je mensen, duwt je zachtjes wel naar die alternatieve platforms. Ja. En ik denk dat daarin ook heel belangrijk is dat we het gewoon met elkaar, en zeker met de gebruikers en veel wel jonge mensen erover hebben, deugt dit, klopt dit? Dus waar de Tweede Kamer heel erg moet reguleren, vind ik, en moet aangeven wat we ook gedaan hebben aan de grote platforms. Jullie handhaven de regels die er nu zijn, handhaaf je niet.
Yeah.
Dus dat platform is onveilig.
Yeah.
Dat je er als gemeente je best voor doet, dat je zegt, er zijn ook die alternatieve kanalen. En ook gewoon dat gesprek blijft stimuleren op scholen, bibliotheken, sportvelden. Gewoon plekken waar mensen samenkomen.
Ja.
Van wat gebruiken we en waarom eigenlijk.
Ja. Dus je hebt vast wel wat het nieuwe kabinet vindt van digitale zaken en waar ze op willen focussen. Heb je dat toevallig gelezen in je vrije tijd?
Ja, zie ik wel. zo zit ik er nog wel in.
Wat viel je daarin op?
Ik vind het heel veel goede ambities in staan. Dus dat is echt wel positief. Veel meer eenduidigheid ook dan voorheen. Ik vind het grote gebrek dat er nog steeds niet duidelijk is waarvan het betaald wordt en hoe je dat dan als Kamer controleert. Dus wij hebben in de Digitale Zakencommissie hadden we op een gegeven moment een begroting. Dat was dan een verdienste op zich, want dat was een unicum. Maar die bestond uit 3-4 delen en je kon dus nog steeds niet goed zien. Dat zei bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer ook van op welke manier wordt het geld nou uitgegeven en wat bereik je er dan mee als Rijksoverheid?
Ja.
Ook het nieuwe regeerakkoord geeft daar geen duidelijkheid over. Je hebt de financiële paragraaf die eraan vastzit. Daar staat geen geld gereserveerd voor al die digitale ambities.
Ja.
Wat je wel natuurlijk hebt, en dat vind ik ook positief, is er wordt een soort, soort investeringsbank, hè, komt erbij. Wat ook echt gericht gaat worden op digitalisering. Dus als je het hebt over je eigen digitale infrastructuur opbouwen, dan is daar nu wel een pot met geld voor beschikbaar.
Okay.
En ik vind dat wel, dat is een positieve stap. Want we hebben het net over sociale media en die alternatieven. Maar uiteindelijk heb je ook gewoon je eigen digitale slagkracht nodig om mee te kunnen doen op die wereldmarkt. Als wij continu blijven inkopen bij alleen maar de VS of bij China, je valt uiteindelijk uit die techniek. Hè? Je moet wel bij kunnen blijven. En we lopen al enorm achter als Europa.
Yeah.
Dus dat is wel iets... ik vind dat zelf wel positief.
Ja. We hebben in deze podcast wel eens mensen gehad die in de datacenter zitten en verbinden. En de porté van al die verhalen was dan, jongens, we willen wel, maar we kunnen niet.
Ja.
We mogen nergens bouwen vanwege stikstof of we hebben geen aansluiting omdat we geen energie hebben. En dan denk ik, als je als overheid de visie hebt, dit is belangrijk, hè, een digitale deltasplan om het zo maar even te zeggen, dan moet je daar ook naar handelen. Dus moet je zeggen, datacenters of klein whatever, jullie mogen daar en daar sowieso bouwen, procedures worden verkort, energie moet altijd daarheen. Wat is jouw mening daarover?
Nou, dat is precies die eenduidigheid die nu ontbreekt, die zie je daar. Dus we hebben grootse woorden, alleen vervolgens zit stikstof, digitalisering in de weg. Ja. Ja, dat moet je kunnen overzien als bewindspersoon. Of in, ook in een gemeente is dat ook wel aan de hand. Ja. En dat ook met nieuwe regeerakkoord betwijfel ik of dat dan echt gaat lukken.
Ja.
Ik denk dat daar ook nog bij hangt de vraag waartoe en waarvoor digitaliseren we. Dus ik snap heel goed de discussie. Er is te weinig ruimte in Nederland, ja, want we hebben een enorm woningtekort. Maar we gaan wel een datacentrum bouwen. Waarom dan? Hoe dan? Hoe werkt dat dan? Ja. Of bijvoorbeeld hoeveelheid energie en water die datacentra nodig hebben. Hoe gaan we daarmee om?
Ja.
En dan moet je dus heel goed weten, waarom willen we op precies die plek een datacentrum? En dat moet volgens mij meer zijn dan alleen maar, er zit economisch gewin achter.
Ja.
Dat is ook een relevante, maar er moet dan nog iets anders, een maatschappelijk iets, een maatschappelijk doel
bij. Er zijn meer stakeholders dan de aandeelhouder.
Ja, uiteindelijk wel. En dat, ik denk, als je niet oplet, juist grotere partijen, veel internationale partijen, die zullen gewoon een mogelijkheid zien en daar als eerste in kunnen springen. Omdat ze ervaring hebben met dat, al dit dat soort processen. Omdat ze misschien ook wel toegang hebben tot Kamerleden of tot bewindspersonen.
Ja.
En dat is niet erg, maar je moet daar wel alert op zijn.
Ja.
Het is ook gewoon een marktmechanisme, wat je ook wil kunnen sturen.
Ja.
Je hoeft er niet de baas over te zijn. Ik denk dat die markt ook juist heel goede, innovatieve dingen neerzet. Maar je moet wel kunnen aangeven, hey, woningen gaan op deze plek bijvoorbeeld voor op een datacentrum. Ook al is het plaatje wat je schetst beter.
Ja. Ja. Maar dat betekent dus dat er iemand de regie moet voeren,
exact,
over die diverse departementen heen.
Ja. Nou, en ook in gemeenten.
Ja.
Want uiteindelijk is het natuurlijk, als het gaat over plekken en waar te bouwen en vergunningen, dat is een gemeentevraagstuk.
Ja.
En ook daar is eigenlijk niet, laten we zeggen, het overkoepelen is er natuurlijk niet. Ook al weet ik dat gemeenten elkaar echt opzoeken en dat is supergoed.
Ja.
Maar je hebt dan ook wel een beetje de rugdekking nodig van een overheid die zegt, ja, onze ambitie is ook, nou ja, is ook wel concreet en gedetailleerd. En we snappen waarom jullie als gemeente deze keuze maken.
Ja, ja. Even terug naar die social media. Ben je voor of tegen verbieden?
Ja.
Gekke vraag trouwens.
Ja, dat is mooi, ja. Nee, nou, ik vind dit eerlijk gezegd de allermoeilijkste vraag. Omdat de moeder in mij zegt, verbied maar.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik, volgens mij is dat niet de oplossing.
Ja.
Dus uiteindelijk, als je nu de leeftijdsgrenzen naar 15 brengen. Ik snap die reflex heel goed, omdat ik ook wel zie, het loopt uit de hand. Ik zie echt niemand regie nemen. Ik zie die platforms geen verantwoordelijkheid pakken. Nee. En ik voel mezelf niet gemachtigd als ouder om gewoon alles wat online mis kan gaan, om dat uit te leggen. En omdat ik ga dat ook niet monitoren de hele tijd.
Nee.
Alleen, net als met andere dingen die niet goed voor je kunnen zijn, is het denk ik ook belangrijk dat je jonge mensen, en ook oudere mensen trouwens, meegeeft, hey, dit zijn de risico's en dit zijn de leuke zaken.
Ja.
Ik denk dat sociale media hebben ook de kracht om jou uit je eigen bubbel te trekken.
Ja.
Om als jij ergens woont waar iedereen bij wijze van spreken groen de mooiste kleur vindt, dat je ook eens een keer in aankomt met iemand die zegt, nee, maar rood is ook een mooie kleur.
Ja.
Dus om en dan te zeggen, ja, maar dit is het kwaad van alles en we verbieden het, is ja, een soort restrictiviteit die ik niet vind passen bij hoe de werkelijkheid werkt.
Is het niet een kwestie van onvermogen?
Het is nu onvermogen. En daarom snap ik dus aan de ene kant heel goed dat iemand, en vele ouders met mij denk ik, zeggen, pak die noodrem maar.
Ja.
Maar dat is inderdaad een uiting van onvermogen.
Ja.
En het is eigenlijk erg dat we op dat punt beland zijn. Want alle andere producten die enigszins ongezond zijn of ongezond gebruikt kunnen worden, gaan we wel reguleren. Hè?
Ja.
De fatbike in het nieuwe regeerakkoord staat helemaal centraal.
Ja.
Vind ik heel terecht.
Ja.
Maar heel gek dat je dan de sociale media zo lang laat afzakken tot wat het nu geworden is.
Ja, terwijl bijvoorbeeld op scholen doen we wel fietsexamen. Moet je als kind leren hoe je moet fietsen. Maar er wordt volgens mij niet een curriculum opgenomen hoe je om moet gaan met social media.
Nou, nu wel,
ja?
Maar dat begint net. En dat vind ik dus zelf best gek. Omdat je ziet waar we staan en waar we dan naartoe moeten. Maar het zit nu wel meer het zit nu volgens mij ook in het basiscurriculum. Het heet dan wel mediawijsheid. Dus het gaat over meer dan alleen sociale media.
Yeah.
Ik zou dat zelf trouwens, ik vind dat een goed begin. Ik zou dat zelf willen uitbreiden met dat je ook echt leert het te maken. Dus we zijn op een gegeven moment als commissie op werkbezoek naar Estland geweest. Daar zit niet alleen programmeren, maar ook omgaan met AI.
Yeah.
En dat zelf echt inzetten.
Yeah.
Zit daarin wel in het basiscurriculum. Dus dat je ook echt die vaardigheden leert.
Ja. Yeah.
Maar als het over sociale media en desinformatie en weerbaarheid gaat, dan kunnen we daar aan Estland en Finland echt een voorbeeld nemen.
Ja, want we willen het voor de kinderen dan verbieden, althans als het voornemens. En ik proef om me heen ook wel mensen, ja, je moet eigenlijk opvoeden, je moet het leren. Dat is beter dan iets verbieden. Want ik begrijp ook in Australië dat daar is het verboden. Maar geen enkel kind heeft er last van, begreep ik ondertussen. Dus ze komen overal tussendoor. Je hebt natuurlijk leeftijd.
Er zijn altijd mazen in de wet natuurlijk. Maar ik denk dat dat net... dat is misschien ook wel vergelijkbaar met hoe we ook omgingen met roken. Hè? Van, op een gegeven moment zeg je, het is heel slecht voor je. En dan zijn er een aantal mensen die denken, daar moet ik dan wat mee. Ja. Er zijn een heel aantal mensen die denken, ja, boeien. En dan 20 jaar later sta je op het punt waar we nu staan, dat het eigenlijk best gek is als je begint met roken.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat er zijn nog genoeg mensen die wel roken en er ook aan beginnen. En ik denk, met sociale media vind ik dat dan wel weer goed. Die leeftijdsgrens heeft wel een gesprek in beweging gezet, net als de richtlijn schermtijden.
Ja.
Tussen ouders, scholen, iedereen die ook maar iets met de opvoeding te maken heeft. Over kinderen, maar ook denk ik over jezelf. He, want er komt ook wel genoeg nu naar buiten over juist de oudere generatie die de hele tijd op zijn telefoon zit. Of
die hebben die meer een verbod nodig.
Precies. Ja. Die zijn ook niet meer opgegroeid. Dus dat merk ik ook wel. Van, ik vind het best makkelijk met mijn kinderen zijn 9, 7 en 2. Om met die van 9 en 7 het gesprek aan te gaan over van wat zie je online? Is dat logisch of niet? En ik ben al niet zo opgegroeid. Laat staan de generatie daarboven.
Ja.
Dus phishing en zo. En dat, die AI-telefoontjes die je dan kan krijgen, hè, die je geld aftroggelen. Het is heel belangrijk om daar juist mensen die wat ouder zijn bewust van te maken.
Ja.
En ons niet dood te staren op kinderen en sociale media.
Ja.
Dat is met name waarvan ik denk, daar is nog veel te winnen. Maar ook met die leeftijdslimiet van, ook dat is niet de gouden oplossing. Het moet juist gaan over die platforms aanspreken. Maar maak geen dingen waar je verslaafd aan wordt. Ja. Maak geen dingen die, hoe heet dat, personal targeting? Sorry, ik weet even het Nederlands woord niet, maar...
We begrijpen het.
Thanks. Ja. Dat verbieden we andere aanbieders van producten namelijk ook. Ja. Dus ja, handhaaf dat. En dan wordt die omgeving ook gewoon leuker.
Ja.
En dan hoef je niet... Nou ja, zo krampachtig op die kinderen zelf te zetten.
Ja, ja. Dus eigenlijk zeg, besteed je aandacht en focus op het opvoeden, opleiden, niet alleen van de kinderen, maar ook van de volwassenen en de ouderen, bij wijze van spreken.
En de aanbieders.
En zorg dat die aanbieders zich houden binnen de grenzen die wij acceptabel vinden in Europa, laat ik het zo zeggen.
Ja,
Dus, en volgens mij is daar nog wel een wereld van te winnen, denk ik. Want...
Ja, we hebben de regels wel, maar we handhaven ze niet. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat ik wel heel goed vind, is dat de Europese Commissie dus steeds vaker haar tanden laat zien.
Ja.
En ook echt substantiële boetes oplegt. Maar je moet je ook niet... We laten ons nog steeds wel eens bang maken. Hè, toen JD Vance vorig jaar riep... jongens, als jullie X gaan reguleren, dan gaan we uit de NAVO.
Zo be it, zou ik zeggen.
Precies. Dat vind ik de logische reactie. Maar dat was niet onze reactie.
Nee, want wij weten
dus dat, die van Europa. Dus ik denk dat we daar nog veel meer moeten begrijpen... hoe data en ook sociale media, maar data in het algemeen... wordt ingezet als manipuleerbaar iets...
Ja.
Manipulatiemiddel bedoel ik.
Ja.
En daar ook gewoon terugduwen. Ja. Echt terugduwen.
Hey, volgens mij kunnen we nog wel eindeloos gezellig doorkletsen. Nou, kletsen is niet goed woord, maar met elkaar hierover praten.
Er is ook veel over... Er gebeurt veel nu.
Maar even gelet op de tijd. We doen al een podcast en meestal een half uur zo. Ik bedoel, Jet is net stond gisteren of deze week op het bordes, om het zo maar te zeggen. Is er nog iets wat je zijn collega's wil meegeven? Van wat je geleerd hebt bij digitale zaken. En denk van, nou, dit zou nog beter kunnen.
Ja, met name dus die doorzettingsmacht. Kijk, ik roep ministerie van Digitale Zaken. Maar zorg in ieder geval dat ieder bewindspersoon snapt dat een deel van het aspect van zijn of haar werk digitalisering omvat.
Ja.
Dat je dus ook moet luisteren naar, dat je een gezamenlijke ambitie moet hebben. En dat ook gezamenlijk moet dragen over waartoe en waarvoor digitaliseer je.
Ja.
En daar moet een pot geld bij. Dat is heel, heel simpel. We kunnen niet tegen ondernemers blijven zeggen, we willen dit, maar het geld, geen idee. Of we willen dit, maar we gaan als het puntje bepaaltje komt toch inkopen bij de Amerikanen.
Ja.
Dus je moet... daarin een strategie hebben om ook richting die private sector aan te geven... jullie kunnen het en wij willen het.
Ja.
Als dat niet blijft matchen, ja, dan kom je nergens.
Wij zorgen dat je het kan, laat ik het zo zeggen.
Ja, exact. Ja. Ja.
Misschien toch nog even een ander onderwerp. Weet je toevallig uit je hoofd wat de toegevoegde waarde is van digitalisering aan het bruto nationaal product van Nederland?
Nee, dat weet ik niet in mijn hoofd, denk ik.
Is het niet... Nee. Volgens mij heeft EZ dat wel eens uitgezocht.
Ja, dat denk ik ook.
Ik heb het ook niet paraat. Maar we weten natuurlijk wel van landbouw, hè, 1,7%. Ja.
Cultuur weten we het.
Zou dat niet handig zijn om dat goed inzichtelijk te maken, om te begrijpen wat de belang is van digitalisering voor een maatschappij vandaag, maar zeker morgen? En dat je dus niet, bij wijze van spreken, niet zegt, we gaan 20 miljard allokeren om boeren uit te kopen, maar we gaan 10 miljard allokeren om te zorgen dat wij met z'n allen prettig en plezierig met digitalisering omgaan.
Ja, ik zou dat wel een goed idee vinden. Ik zou dat ook heel logisch vinden als je dus een... Dat komt al als je één begroting hebt over digitalisering, die we dus nu nog niet hebben.
Ja.
Want dan moet je ook dit soort scherpere doelstellingen formuleren en aangeven, nou ja, deze euro is daar naartoe gegaan en heeft dit wel opgeleverd.
Ja.
Ik denk daar wel bij dat bij digitalisering de toegevoegde waarde soms best moeilijk te duiden is, omdat je...
Extreem lastig volgens mij.
Ja, exact. Dus ik denk dat het best een goede kan zijn om dat te doen. Zeker als het gaat over het opbouwen van je digitale infrastructuur.
Ja.
Maar als je het hebt over de toegevoegde waarde bijvoorbeeld. Een goed voorbeeld waarin was het vorige regeerakkoord. Werd gezegd, we gaan heel hard bezuinigen op de zorg, want AI.
Ja.
Zonder daarin uit te leggen hoe dan wat, en wanneer en wat wel AI en wat niet dan. Dus daar moet je dan denk ik altijd een beetje mee opletten. Soms kan digitalisering enorm iets toevoegen. Soms kan het je ook, net als de toeslagenaffaire, in de problemen werken.
Yeah.
Dus ik zou wel op infra doen. Ik zou dat misschien niet doen over de andere zaak. Of in ieder geval, misschien zijn er experts die weten hoe dat moet. Maar daar moet je altijd mee. We hebben natuurlijk wel bijvoorbeeld bij het CPB de brede welzijnsmonitor. Daar zou het heel goed passen, denk ik.
Yeah.
Dat je aangeeft, dan kan je en aangeven wat doet het voor bijvoorbeeld onze mentale gezondheid, sociale media of de polarisatie in de samenleving. Ja. En wat doet het voor de toegankelijkheid van de overheid als we bepaalde dingen, processen makkelijker maken.
Okay. Geen appeltje-eitje voor de nieuwe regering, begrijp ik.
Nee, dat zeker niet. Nee, maar dat is, daarom wil ik ook niet altijd negatief zijn. Ze hebben gewoon een laten we zeggen, een erfenis van stilstand. En waarin we wel. Ook mede door de sociale media, de polarisatie en het extremisme hebben laten groeien.
Ja.
Dus ja, ga daar maar eens aan staan. Dus daarom ben ik heel blij dat er gewoon ambities opgeschreven staan. Daar kan je elkaar op wijzen.
Ja.
En dan hoop ik dat er zo snel mogelijk geld en duidelijkheid ook voor ondernemers voorbij komt van wat dan wel en wat dan niet.
We gaan het meemaken.
Ja.
Marieke, dankjewel voor dit gesprek. Luisteraars, jullie ook weer dank voor het luisteren. Hopelijk heb je, net zoals ik, genoten van Marieke qua wat ze allemaal meeneemt uit Den Haag, om zo te zeggen. Misschien zien we jou binnenkort weer terug ergens in Den Haag of misschien wel als wethouder in Utrecht of zo, of in Houten misschien wel. Luisteraars, dankjewel en tot horens.